Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias, daarvan het eerste en het vierde. Lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En ook het vierde. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid. Het eerste en het vierde van de lofzang van Zacharias. Na de apostolische geloofsbelijdenis willen we zingen Psalm 84, daarvan het zesde vers. 84, vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is het al een tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 84, vers 6. Doen wij dan uw belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. U en jij mogen met mij spreken in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Bidden wij om verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en van onze harten. Heilige, aanbiddenswaardige God, geef ons vanavond een hart om u te dienen en te eren. En niet alleen met onze mond en in onze gedachten, maar vanuit de diepte van wat u gewerkt hebt in ons leven. Heere, u kent ons en u doorgrondt ons. U weet met welke houding wij hier zijn gekomen in dit oude bedehuis. Misschien uit macht der gewoonte of met een honger in het hart. Zegen ons vanavond, Heere, met die honger naar u. Zegen ons met die dorst naar u, de levende God. om vanavond vanuit uw woord te mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. En om uw grote daden op te merken, daar verrukt over te raken en daar in ons leven de aanbidding voor u te brengen. Onze beden met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als een reukwerk voor u toegericht, als een avondoffer, Heere, dat mag branden omdat u het ontstoken hebt. Vergeef het dat wij allerlei offers hebben willen brengen in ons leven die bij ons begonnen zijn, waarmee wij u wilden behagen, waarmee wij dachten aangenaam te kunnen worden voor u. We danken u dat het moment aanbrak dat wij ontdekten dat er niets meer is in ons wat voor u bestaan kan, opdat wij zouden leven van dat ene grote offer gebracht op Golgotha. Doe ons dan vanavond zien met ogen van geloof op hem die daar met de overtreders gerekend wilde worden. Onze hoop en verwachting voor vanavond. Doe ons zien op hem en dat wij willen knielen in het stof, omdat hij daar neergelegd wilde worden in een stal. Geen plaats op aarde voor hem, maar u hebt plaats gemaakt. De geringste plaats, de minste plaats, opdat de slechtste onder de mensenkinderen hoop zou krijgen en moed zou vatten. En zo weet u, Heere, of er ook vanavond zijn in ons midden die misschien wel met een schuldvraag lopen in hun leven. Een onopgeloste schuld. Dat u dan vanavond ruimte zou willen maken. Dat de verkondiging van uw woord hen tot de ware vrede mag leiden. Dat zij mogen ontdekken hoe groot het is om van genade te leren leven. O grote ontfermer, wil dan door uw heilige geest wonen in onze harten en waaien in dit bedehuis. Dat wij uw aanwezigheid bemerken in het zuizen van een zachte stilte. En dat het adembenemend mag zijn als u waait met uw wind. En dat we verwonderd omhoog zien, afzien van onszelf en afziende van mensen, om te ontdekken wie u bent. Heere, wilt u dan licht geven over de verkondiging van uw woord. En dat we vanaf deze kansel met liefde het woord uit mogen dragen. En in de banken of dat we thuis meeluisteren, met liefde dat woord ontvangen in onze harten. Met een hart dat zacht gemaakt is door u, ontvankelijk, open, door u geopend. U deed het destijds bij Lydia. En u kwam door gesloten deuren binnen. U hebt kerkers geopend. IJzeren grendels hebt u weggeschoven. U bent gekomen door de onmogelijkheid heen in deze wereld. Uw Heer Jezus Christus, geboren uit een vrouw, uit de maagd Maria. Want geen ding kon bij u onmogelijk zijn. En ook nu is het mogelijk, omdat u werkt en spreekt. En wie zal het keren? Heere, zegen deze gemeente, haar herder en leraar, zijn gezin, dat hij met blijmoedigheid zijn weg mag gaan, ziende op u. Zegen de kerkenraad, die biddende hem terzijde staat, dat zij het mogen zien en opmerken. Dat gij met uw knechten wilt zijn. We bidden voor allen die een kruis te dragen hebben. Geef u hen moed en krachten. Er zijn er die ziek zijn. Er zijn er die anders begaafd zijn. Die een handicap meedragen. Heren. Ja. Uw woord gaat soms zo kennelijk in vervulling. Dat het beter is om met gebroken benen tot het leven in te gaan. Dan huppelend op deze aarde meegedanst te hebben. Beter met een gebroken oog op u te zien. Dan met beide ogen de zonde ingedronken te hebben. Als water, Heere, dat dan ook een vertroosting mag zijn. En dat balsem mag zijn die in de wonden drupt vanavond. Heren, maak het goed in deze uren. Dat Gij aan uw eer komt in wat we zeggen en in wat we denken. In de verlangens van ons hart. Wil de listen van de boze verijdelen. We bidden voor hen die in strikken gevangen worden gehouden. Misschien wel verslaafd op een bepaalde manier. Wil u de strikken breken. En dat het gezongen mag worden, de strik brak los. En ik ben vrij geraakt. En dan u te mogen loven die redden van het graf. Omdat de zonde ons anders zeker ten grave gesleept had. Heren, wees met allen die een moeitevol pad gaan op deze aarde omdat er oorlogsgeweld is. We bidden voor al die slachtoffers die gewond zijn door het vreselijke geweld. Ook rondom Syrië. Met alles wat er gaande is, met de bombardementen die daar uitgevoerd worden. Ach Heren, zou u willen geven dat in plaats van bombardementen de verkondiging van Christus ook in die streken mag plaatsvinden. En dat we het ook hier in ons vaderland mogen doen en in Europa. Onder allen die gevlucht zijn uit hun land. We bidden voor allen die rouwen waar rampen waren. Ook in het oosten van China vanwege die aardverschuiving vlakbij Shenzhen. Heren, gedenk aan hen die wanhopig zoeken naar hun geliefden. Wilt u hulp en raad schenken en kracht om te dragen, als daar zulke diepe smarten zijn die de harten doorsteken. We bidden voor allen die zich voorbereiden op het wondere ambt, om uw knecht te mogen zijn in de bediening van het woord. Heren, wilt u hen een plekje gunnen, als de studie voltooid is, om in uw wijngaard te mogen arbeiden. Zegen alle evangelisten en alle zendelingen. Ik wil nog meerdere arbeiders roepen om uit te gaan, daar u gezegd hebt dat de velden wit zijn om te oogsten. Het is toch niet anders geworden in die loop der eeuwen. Heren, maak het goed in deze dienst. Uw naam tot meerdere lof. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik zou graag eerst een gedeelte lezen uit het Oude Testament met u. Uit het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk. Maleachi 4. En daarna lezen we enkele versen nog uit Lucas 1. Maleachi 4, want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere, der heerscharen die nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb, op Horeb, een gans Israël, der inzettingen en rechten. Ziet, ik zende u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Lucas 1 vanaf vers 5. Lucas 1, vers 5, in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijnde dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud. En mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. Na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Zacharias en Elisabeth, hun namen betekenden dat de Heere zijn verbond zou houden en zijn trouw zou bewaren. Ongedacht en in de weg van onmogelijkheid. Rond de geboorte van Johannes de Doper en rond de geboorte van de Heer Jezus zou je kunnen zeggen, staat dit wel bovenaan geschreven. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij Hem. Gelooft u dat nog? Durf jij dat nog te geloven? Er staat ook van hen geschreven dat zij beiden rechtvaardig waren voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren. Het is om jaloers op te zijn. samen dat verlangen te hebben, dat diepe verlangen om de Heere te bedoelen, om Hem groot te maken, samen te knielen voor Hem, samen te buigen voor Zijn woord. Beiden rechtvaardig, nee, niet in zichzelf, maar in die beloofde Messias. Ja, dan krijgt Zacharias die tijding. Ik lees u de tekstwoorden. Uit Lucas 1, de versen 12 tot 16. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zei tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn of sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Ik heb over de preek van deze avond geschreven, de voorloper, volgeling en vreugdeboodschapper. De voorloper, volgeling en vreugdeboodschapper. Drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op de hoorder van het gebed. In de tweede plaats de verkondiger van goede tijding. En in de derde plaats de vredestichter binnen de gezinnen. De hoorder van het gebed, de verkondiger van goede tijding en de vredestichter binnen de gezinnen. U mag eerst uw liefdegave wegschenken. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Bij de uitgang is de collecte eveneens voor de kerk. We gaan zingen met elkaar uit Psalm 130. Ik noem u Psalm 130. En daarvan de versen 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ook het vierde, hoop op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Namens de kerkraad heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Leo van Lente, zondag 27 december, hoopt in de morgendienst dominee M. Klaassen uit Arnhem-Muiden voor te gaan. En in de avonddienst dominee A. Simons uit Montfoort. Eerste kerstdag hoopt in de morgendienst uw eigen predikant dominee Breuren voor te gaan. In de avonddienst dominee P. Vernooy uit Bovenharingsveld. Op tweede kerstdag is er 's morgensdienst, waarin ook uw predikant dominee Breuren hoopt voor te gaan. En in die dienst wordt de heilige doop bediend. De HGVV kerstavond is morgenavond en begint om 7 uur. Psalm 130 zingen we nu, de versen 3 en 4. De hoorder van het gebed. Gemeente, om te geloven dat de Heere een hoorder van het gebed is, dat is wel mogelijk als de dingen die wij mogelijk achten gebeuren. We hebben erom gebeden en misschien wat langer gewacht en de een wat korter dan de ander, maar het gebeurde. Zie je wel, God hoort. Om het te geloven voor de dingen waar je om gevraagd hebt en waar je heel lang op hebt moeten wachten en die nog steeds niet gebeurd zijn, is moeilijk. Want het lijkt wel dat met het wachten de hoop is vergaan. Waarom zou de Heere niet antwoorden? Wel zo vaak gevraagd. Of waarom word je zieker, terwijl je gevraagd hebt of je mocht genezen? En om te bidden voor de dingen die onmogelijk geworden zijn, ja, dat kun je beter maar laten. Of de uitspraak omhelzen, God doet geen wonderen meer in onze dagen. Dat was vroeger. Toen kon je dat nog zien gebeuren, maar nu gebeurt het niet meer. Of het zou in wat verlichte kringen moeten wezen, waar men nog een soort wondergeschiedenis weet op te bouwen. Waar met gebedsgenezing nog een bepaalde bediening wordt opgezet en opgebouwd. En daar kunnen we dan misschien angstvallig ons nog aan vastklampen. Misschien lopen er toch nog een paar mensen op aarde waar je je aan vast kunt houden, omdat zij blijkbaar wel iets hebben van die kracht van genezing of zo. Zouden we die kant op moeten? Of zou je gewoon je hand op het woord mogen leggen en zeggen, Heere, wat u gesproken hebt in uw woord, dat is vast. En dat is onverbroken. En als je in de stilte van de nacht een belofte van de Heere gekregen hebt en je hebt er zo lang op gehoopt en zo lang naar uitgezien. En het heeft jaren geduurd en je hebt al 1000 keer die stem van binnen gehoord. God geeft geen gehoor, dat je desondanks, desalniettemin, blijft hopen op zijn vervulling. En zelfs al zouden je eigen ogen het niet zien, dat je toch weet wat hij gesproken heeft, wat uit zijn mond is uitgegaan, blijft vast en onverbroken. Er zal niet één woord wat hij gesproken heeft ter aarde vallen, om door de voeten van de boze vertreden te worden. Leeft u zo uit Gods hand? zo afhankelijk, zo dicht bij hem. We mogen elkaar wel voortdurend toe aanvuren en aansporen. Dat hebben we blijkbaar wel nodig, want als je eens grote gedachten van de Heer hebt mogen koesteren, als je een sterke verwachting van hem hebt mogen hebben, het wordt zo makkelijk ondergesneeuwd. Dan komt er zo'n koude laag over je leven heen. En je lijkt er zo gevoelloos onder te worden. Zo koud van binnen. Het was ooit zo anders. En hoe zal dat nou weer eens verlevendigd kunnen worden? Daartoe heeft de Heer de bediening van zijn woord gegeven, de verkondiging. Dat waar het vuur eenmaal is ontstoken door hem en er een aslaag overheen kan liggen, hij met zijn geest weer eens gaat blazen om die kolenvuur weer te doen gloeien. En die vurige kolen die dan daar mogen liggen, om die weer een gloed te geven en een nieuwe glans, zodat er weer in je leven stralend licht zou schijnen. Licht door de geest gewerkt. Zacharias en Elisabeth waren oud geworden. Ja, wat zou er nog van waar moeten worden, wat de Heere ooit gesproken had? De naam Zacharias betekent de Heere gedenkt. De Heere gedenkt. Al zouden wij het vergeten zijn, hij zal zijn beloftenissen niet vergeten. Hij zal door alles heen toch van ontferming weten. En zijn beloften worden nimmer te vergeefs afgewacht, van geslachten tot geslacht. Zacharias, de Heere gedenkt. Elisabeth, God des eeds. De God van het verbond, dat is haar naam. Je zal maar een stel zijn. De Heere gedenkt. En hij is de God die zich vasthoudt aan de eed die hij gezworen heeft. Wat mooie namen, maar er komt niks van terecht. Wat hebben ze vurig gesmeekt aan de Heere, of hij wilde geven dat de beloftenissen vervuld mochten worden. Al zoveel eeuwen gewacht, de mond van de profetie zweeg. Ja, en dat Maleachi dan honderden jaren tevoren gesproken had, dat er één zou opstaan in de geest en de kracht van Elia, en die zou verkondigen dat er een verlosser zou komen om heil te brengen aan Israël. En dat de harten van de vaderen weer tot de kinderen en van de kinderen tot de vaderen gebracht zouden worden. Het leek er niet op. Het werd alleen maar donkerder. Als het buiten op het donkerst is, dan is die ster aan de hemel op het liefelijkst en op het helderst. Net voordat het dieptepunt van de nacht is, verschijnt daar ineens die blinkende morgenster. Nee, in het dieptepunt, als de mond van de profetie is gaan zwijgen, als niemand meer een woord durft te spreken, als er alleen nog maar gefluisterd wordt, als er misschien nog in stilte gebeden wordt, als er geen roepen meer vanaf de bergen is, als de voetstappen van die vredeboodschapper niet meer te horen zijn, dan ineens wordt de hemel gescheurd en verschijnt Gabriël blinkende met iets van de heerlijkheid van zijn zender. Heeft God de engelen geschapen? Ja. Gabriël was een engel die niet gevallen was. Zullen de engelen de heerlijkheid Gods bezingen? Ja. Zullen gevallen Adams kinderen de heerlijkheid Gods bezingen? Ook dat kan. En ook dat mag. En ook dat gebeurt. En dan vraag ik aan de kinderen vanavond. Wie zal nou de heerlijkheid van God heerlijker bezingen? Gabriël straks? Of een zondaar die gered is van de dood? Wie? Zou je durven zeggen? Vraag het eens vanavond. en vader? Wie zal de heerlijkheid van God nog meer bezingen? Gabriel, die engel die zo'n bijzondere positie had gekregen van God? Of een zondaar die uit het stof is opgeraapt en die door het geloof kracht vond in het bloed van Jezus Christus en van zo'n grote nood en dood verlost is geworden en zo verrast is geweest door die goddelijke genade dat het wel eeuwig duren zal hoe die lof klinken mag? Is de Heer een hoorder van het gebed? De goddeloze zegt nee. Er woonde eens te Hannover een schone landgravin, omringd van pracht en weelde en ijdele wereldzin. U kent dat gedicht wel, ik ga het niet opzeggen. Er komt een dag dat ze sterven gaat. En dan is er een arts, een godvrezende man, die daar nog aan haar ziekbed wil knielen. Maar ze schreeuwt het uit. U hoeft niet te bidden voor mij, dokter. God geeft toch geen gehoor. U weet wel hoe het afloopt. Is de Heer een hoorder, de Heere een hoorder van het gebed? Zacharias, hij staat er op zijn post, door de Heere daar neergezet, op ouderdom gekomen. Hem was door de loting ten beurt gevallen dat hij die bediening vervullen mocht, daar bij het reukaltaar staande. Eén keer in het leven kon dat gebeuren. Misschien heeft Zacharias er wel op gerekend dat het nooit meer gebeuren zou, dat hij dat deel niet kreeg. En juist op die dag, op dat bijzondere moment, als daar de liefelijke reuk van het gebed opklimt naar de hemel, komt daar Gabriel en zegt: Zacharias, uw gebeden die u met Elisabeth gebeden hebt, ze zijn verhoord bij God. Gabriel mag de loftrompet aanheffen. Al is er een hel vol duivelen die zegt: God geeft toch geen gehoor. De Heere is aan uw gedachten geweest. De uitleggers zijn het er niet over eens om welk gebed het gaat. Dat is toch niet zo moeilijk, zou je zeggen. Ja, maar was dat nog het gebed van de vorige avond dat hier verhoord is? Of was het een gebed van 20 jaar geleden? Dat maakt voor de Heere niets uit. Al zou u een gebed gebeden hebben en dat ligt 20 jaren voor de troon van de Almachtige. Het ligt daar goed. Het ligt daar veilig. En je mag erop blijven hopen. Een verouderd gebed? Wel nee. Een gebed wat u al lang vergeten was misschien, omdat het toch niet meer haalbaar leek te zijn. Een gebed voor dat afvallige kind, die weerbarstige kleindochter. Stop maar met bidden. God geeft toch geen gehoor. Al de menigte des volks was buiten, biddende ten uren des reukoffers. Bijzonder, hè, dat daar een biddende schare staat. Bijzonder dat hier vanavond in dit bedehuis nog een biddende schare bijeengekomen is. En toen hier onder aan de kansel gebeden werd, bad u mee. En er is een biddende hoge priester die bidt voor waarder. Die bidt dat de Heer hier redt. Dat zijn vader nog in gunst op dit volk neerziet. Omdat hij de prijs betaald heeft. En hij kan voor zijn vader verschijnen. Voor ons is dat nog de vraag. Of u mag het antwoord gekregen hebben van de Heere. Maar wat word je nog vaak geslingerd tussen hoop en vrees. Maar hij staat daar, die bidder, aan de rechterhand van zijn vader en hij bidt. Omdat hij niet wil dat enigen van u verloren gaan. Maar dat u allen tot de waarheid en tot de kennis van de waarheid zou komen. Dat is wel een beetje erg ruim gedacht, hè? Ja, vindt u? Dat is toch wel te ruim gesproken, toch? De hoorder van het gebed. De engel zeide tot Zacharias: Als die Gabriel, als die ziet dat daar zo'n vrees in het hart van Zacharias is gekomen. Er is een vrees op hem gevallen, staat er. Er is iets dat gebeurt. Daar heb je zelf de hand niet in. Als de schrik om je hart slaat, dat gebeurt. Kun je niet tegenhouden. Als er een zwaar door je ziel gaat, dat gebeurt. Als Maria daar straks onder het kruis staat en zij ziet haar zoon daar hangen, bloedende, als de rechtvaardige voor onrechtvaardige, dan gaat er een zwaar door haar ziel, dat gebeurt. Maar er is genezing. Er is een antwoord. De engel zeide tot hem, vrees niet. Vanuit het Grieks zou het ook zo mogen vertalen, je moet niet blijven vrezen. Je mag nu ophouden met bevreesd te zijn. Je hoeft niet door te gaan met die vrees. Laat het maar eens aan mij over, want ik zal spreken. En dan komt daar dat stille verwachten en dat stille hopen. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Zou u daar vanavond je handtekening nog eens onder willen zetten? Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En u durft het misschien niet te onderschrijven, maar het is het geschreven woord van God. En het geschreven is recht, een woord der waarheid. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Zacharias, oud geworden, zegt hij zelf. Zou u mij een teken willen geven, want dit is te groot. Dit kan ik niet bevatten. En we zijn beide ver op onze dagen gekomen. De weg van de natuur heeft opgehouden. Alsof de Heere de natuur niet in de handen heeft. Die hij zelf geschapen heeft. En of als hij te vangen zou zijn door de wetten van de natuur. Waarvan hij zelf de wetten bepaald heeft. En ik zou haast zeggen, het was nog onmogelijker dat de maagd Maria zwanger zou worden uit de Heilige Geest. Dan dat Elisabeth op haar hoge ouderdom bevrucht zou worden. O, dat redeneren van ons, dat verstand, het staat nooit stil. Ik herinner me dat ik predikant in Katwijk was en dat wij op de eerste klassenvergadering in januari een lezing zouden krijgen van een professor. En hij zou het hebben over de maagdelijke geboorte van Christus. En ik had tussen de regels door al wel gelezen en in de wandelgangen gehoord. Dat zou een lezing worden die maar moeizaam aan te horen zou zijn. Op oudejaarsavond stierf die professor. En heeft zijn lezing over het betwijfeld geloof niet kunnen houden. U zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Uw gebed is verhoord. Hoe lang zouden Zacharias en Elisabeth erom gebeden hebben? Maakt niet uit. Uw gebed is verhoord. Hoe lang lag dat gebed al stil daar? Maakt niet uit. Uw gebed is bij de Heere in gedachtenis gekomen. Zou u er geen moed uit putten vanavond? Zou je er geen hoop uit vatten? Zou je toch je lot weer eens op de Heere willen wentelen? Misschien heb je het gebed wel laten varen. Zou je niet grote gedachten van Hem willen koesteren vanavond? En zijn rijkdommen willen ontdekken? Die Hij toe wil zeggen, ook aan u, deze avond. De engel heeft gesproken. Elisabeth zal een zoon baren. En er zal blijdschap zijn over zijn geboorte. Twee dingen nog hierbij. Het zal een zoon zijn die met blijdschap ontvangen wordt. En zijn naam zal zijn Johannes. Er was een vrachtwagenchauffeur die ergens onderweg loste. En bij de ontvangst van de goederenafdeling, daar zag een vrouw die handtekening staan, Johannes. Hebben jouw ouders die naam zomaar gegeven? Of had het een betekenis? Nou, zei hij, dat was niet zomaar. Heeft die naam voor jou ook betekenis? Ja, zei hij. De ogen van die vrouw werden groot. Hoe is het mogelijk dat je zomaar in je dagelijks werk nog een vrachtwagenchauffeur tegenkomt? Die durft te zeggen dat de naam Johannes nog betekenis voor hem heeft. Maar geloof jij dan? Dat is nog bijna een jaar niet voorgekomen dat ik hier in die hoek, in die onkerkelijke hoek van het land, nog een jongen tegen ben gekomen die zegt dat hij nog gelooft en die dat zelfs durft te zeggen. Zijn naam zal zijn Johannes. Jullie weten het wel, hè, kinderen, wat die naam betekent, toch? Ja, hè? De Heere is genadig. Dan heb je een mooie naam, als je die naam gekregen hebt. De Heere is genadig. En wat is genade? Moet je er hard voor werken? Nee, dan was genade geen genade. Wat is genade dan? Kun je dat verdienen? Nee, ook niet. En als je het verdienen kon, dan was het niet geschonken, maar dan had je het verdiend. Wat is genade dan? Genade is dat je in de duisternis wandelt en tot het licht gebracht wordt. Genade is dat je iedereen om je heen eigenlijk wel kon haten, omdat je een liefhebber van jezelf was. Maar dan Gods genade in je leven komt, de Heilige Geest maakt je van dood levend en dan krijg je liefde en bewogenheid tot je naaste. Dan ga je met andere ogen kijken naar die ander, met een andere mond spreken tegen die ander en met andere oren ook luisteren naar de woorden van een ander. Dan ga je die ander niet altijd verdacht maken, maar dan ga je proberen om het goede te zoeken achter de woorden. En er zal blijdschap zijn over zijn geboorte. Dat kan niet van elke geboorte gezegd worden, toch? Er zijn ook wel kinderen die geboren worden als een ongewenst kind. Of zoals van Jefta geschreven staat. En Jefta was een hoerenkind. En God gebruikt hem. Machtige God. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, hij zal niet eeuwig de toren behouden. Als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de rijkdom zijner barmhartigheden. En dat men al de gevangenen van de aarde eigenlijk wel wil verbrijzelen onder de voeten van de boze, zou het de Allerhoogste niet zien? Dan mag je moed uitputten vanavond. Waarom zal er blijdschap zijn over die geboorte van deze zoon? Omdat hij een verkondiger zal zijn van goede tijding. Het is maar goed dat wij alles van tevoren niet weten. Sommige dingen mag je wel eens aanvoelen. Andere dingen worden je bekendgemaakt en daar mag je op wachten. Zeker als het vanuit de schrift bevestigd wordt. Maar Zacharias heeft niet geweten wat hun zoon Johannes allemaal mee zou gaan maken. En door welke diepe dalen hij moest gaan. Dat hij in de woestijn gedwaald heeft. En dat hij volgens dat goddelijke bevel geen sterke drank gedronken heeft. Want hij was een Nazireër, toegewijd aan de Heere. Zoals ook Simson dat was. En Samuel, apart gezet voor God. Wat is hij met liefde zijn gang gegaan door het leven? Wat is het daarom voor hem een wonder geweest toen hij daar wilde honing mocht eten? En sprinkhanen. Wat is die maaltijd hem een zoete liefde maaltijd geweest, omdat hij het uit Gods hand ontvangen had? Wat is die geduldig geweest toen de schaar op hem aankwam? Wat heeft hij zichzelf door die goddelijke genade weg mogen cijferen? Dat hij zijn discipelen naar de Heer Jezus stuurde en zei, daar moet je wezen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daarom blijdschap over de geboorte van dit kind. Dit moet wel een bijzonder kind wezen. Herinner mij dat er in de kop van Friesland een oude vrouw woonde. Echt zo'n Fries vrouwtje. Zondagsschoollerares was ze. Tot in haar grijze ouderdom. En toen ze zo grijs was als maar kon, Toen kon ze nog net zo liefelijk vertellen als toen ze jong was. Heb ik me laten vertellen. Ze kwam op kraambezoek bij ons thuis, vertelde mijn moeder. In dat hoge noorden in november. Toen keek ze naar dat kleine manneke dat geboren was. En toen zei ze, een bijzonder kind, door God bemind. En ze ging weer heen. Het was mijn broer, die jong gestorven is toen hij nog maar 20 was. Het was alsof zij als een profetes blijdschap bracht in onze woning. En dat oude boerderijtje daar in de kop van Friesland. Er zal blijdschap zijn over zijn geboorte. Oh, wat heerlijk als je als ouders zo een kind mag verwachten. Als je zo de Heere groot mag maken. En als er anderen uit de buurt komen en zeggen, komt, maakt God met mij groot. Want dit is een kind door God bemind. En hij zal rijk zijn in vruchten en zegenrijk in de gevolgen in alles wat hij doen zal en spreken zal. Nog één gevleugelde uitspraak van Johannes de Doper. Hij moet wassen en ik minder worden. Zou u het in praktijk willen brengen? Is dat uit het hart gegrepen vanavond? Hij groot worden, ik minder worden. Daarom was er blijdschap rondom zijn geboorte. Er zal blijdschap en verheuging zijn. Wat is het verschil tussen die twee? Er ligt niet veel verschil tussen. In het Grieks staan twee verschillende woorden. Ik ga het onderscheid niet precies uitleggen. Het is eigenlijk een verdubbeling om aan te geven dat het een tomeloze blijdschap zal wezen. Om dit kind te zien gaan in de gangen die hij gaat. Omdat het gangen zijn als voorloper voor de Allerhoogste. Omdat hij zich zo vernederen mocht. Terwijl achter hem aankwam om wie het ging. En die zich nog dieper vernederen mocht dan Johannes. Want hij wilde hangen aan het hout. Hij hing daar met de misdadigers. Waarom? Opdat er voor u hoop zou zijn. Omdat u de slechtste van waarder bent, dat u daarom vrijgesproken mag worden door die genade van God. Blijdschap en verheuging. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nou, wat is dan dat groot zijn voor de Heere? Dat hij het uitbazuint. Hij moet groeien. Heerlijk worden. En laat mij maar vernederd worden. Nou, als dat nou eens werkelijk gebeurt. Als je je naam verliest. Wij doen elk jaar mee op Oudorp met de Nationale Gebedsweek. Of eigenlijk moet ik zeggen de Wereldwijde Gebedsweek. We hebben gevraagd of dat met alle kerken samen kan. Maar dat kan natuurlijk niet. Hier op aarde kunnen wij niet door één deur. We vroegen de gereformeerden, zouden jullie daar mee willen doen als hervormden met ons? Vinden jullie het erg als de doopsgezinden er ook bij zijn dat we met elkaar bidden? Dan zou je het erg vinden als er ook Rooms-Katholieken bij zijn om met ons samen te bidden. Ja. Dan krab je wel eens even achter je oren, hè. Wat zal men zeggen? Een oude collega belde mij op en zei, ik zou eigenlijk ook wel naar die gebedsdienst willen. Wat is dat eigenlijk? Ik zeg, ja. Maar ja. Ik zal me niet komen, want uw naam gaat eraan. Als straks verteld wordt dat u als oude dienstknecht samen met die slechte hervormden, met die matige gereformeerden, nou laat ik ze maar niet benoemen, dan ook nog eens de doopsgezinden erbij en ook nog wat Rooms-Katholieke mensen, samen bidt en je staat er op een rij te bidden in dat bedehuis. Het zal je naam kosten. Weet u wat die oude dienstknecht Gods zei? Waar ik ook nog niet aan gestorven ben, daar ben ik wel aan gestorven. Laat ze maar zeggen wat ze willen. Ik zal komen en ik zal meebidden. Ik zal de handen vouwen. Bid u voor de wereld? Of bid je eigenlijk alleen maar voor je eigen vriendin? Nee, toch zeker. Kom je onderweg nog wel eens iemand tegen voor wie je bidden mag? Dat is waarin je groot mag worden voor de Heere. Dat is waar je klein onder mag worden. Om gebruikt te worden. Om als het ware. Ja, wat is dat nou, dat groot worden voor de Heere? Dat is licht verspreiden zoals een kaars brandt. En wat gebeurt er met die kaars? Kinderen, jullie weten het, hè? Je moeder steekt waarschijnlijk in deze week ook nog wel een kaars aan. 'S avonds. Het maakt het wat gezelliger in huis. Het gaat natuurlijk niet om die kaars. Ja, en toch? Moet je maar eens naar die kaars kijken. Als je nou een hele week gebrand heeft, wat blijft er van over van die kaars? Alleen maar een klein stompje. Nou, dat wil de Heere. Dat er van ons alleen maar een klein stompje overblijft. Want dan heb je licht mogen verspreiden. Dat zou de kracht zijn waarin Johannes de Doper lopen mocht. Om af te wijzen van zichzelf. Heen te wijzen naar het licht der wereld. Het licht is in de wereld gekomen. En het licht schijnt nu. Hij was de vredestichter. Dat is onze derde gedachte. Dan staan we nog een ogenblik bij stil nadat we gezongen hebben uit Psalm 104, daarvan het eerste vers. Waak op, mijn ziel, loof de oppermajesteit, wat zijt gij groot. Wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. Ze baart ontzag door al de hemelzalen. Het blinkend licht bedekt u als een kleed. De hemel dien als een gordijn verbreedt en uitspant voor uw goddelijke woning, verbergt voor de aard uw prachtigste vertoning. 104 vers 1. Ja, de Johannes, een vredestichter. En dat hij nou de voorloper mocht zijn van die vredevorst. Hebben we ze hier ook in Waarder, van die vredestichters? Die er altijd maar op uit zijn om de vrede te bewaren en om de vrede te zoeken en om de vrede te bevorderen. Vergevingsgezind. Bereid om vergeving te geven. En bereid ook om een ander vergeving te vragen. Wat kost dat ons veel, hè? Een offer. Zie hem staan daar. Die Zacharias bij dat avondoffer. Dat vredeoffer. Die liefelijke reuk die daar omhoog kringelt. Geen wonder dat hij even zeer bevreesd was. Dat er wel die liefelijke reuk omhoog stijgt. En hij misschien wel bijna in een soort vervoering meegenomen wordt. In gedachten en in gebeden. Daar ineens die engel verschijnt. Dat zal wel met een lichtglans omstraald zijn geweest. Even een stukje hemel op aarde. Nou, dat licht dat moet gedimd worden, want anders zou je vergaan. Maar goed dat de Heere nog niet in een volle maat zijn liefde uitstort in het hart hier op aarde. Want je zou het niet kunnen verdragen. Je zou ervan sterven. Nee, het is hier ten dele. En dan wordt die zoon aangekondigd. En dan wordt voorspeld dat er blijdschap zal zijn en verheuging van het werk dat hij gaat doen op de aarde. Hij zal rondwandelen, het gaat niet om hem. Je hoeft niet te kijken naar zijn kleed, hij heeft gewoon een profetenmantel aan, zo'n kamelharen mantel of zo. Niks bijzonders. Je hoeft niet te kijken naar Johannes en te zeggen, wat een kerel. Hij zou het haten als je dat zou zeggen. Hij had een boodschap. Kom tot zijn heiligdom. Aanbid hem nederig al uw leven. Want hij is bij de armsten van de samenleving in zijn geboorte geweest. Hij is bij de misdadigers aan het kruis geweest. En hij is in een nieuw graf gelegd. Bij de rijken. Omdat hem alle macht gegeven is. Alle rijkdom in hemel en op aarde. Hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Je zou het toch wel wensen voor uw gemeente. Velen, een ontelbare schare. Van de kinderen Israëls, verbondskinderen. En dan liepen ertussen die roemden erin dat zij afstammelingen van Abraham waren. Abraham is onze vader. Maar dat maakte hen niet zalig. Zij moesten bekeerd worden van die roemtaal. Om te leren roemen in genade alleen. Wat is Paulus hen daar later in voorgegaan? Op een rijke wijze. Het is niet door onze kracht, zegt Zacharia, de profeet. Niet door ons geweld, maar door die geest van God dat het zal geschieden. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Ook als een man in het oude verbond. Die niet op zichzelf gericht was, maar op de Heere. Elia, die daarheen wandelde in de kracht van de Allerhoogste. Een profeet die zijn krachten op wilde teren in de dienst van God. Nog even over die kaars. Ik herinner me dat ik tientallen jaren geleden een keer de kamer binnenliep van de directeur van een gevangenis. En er stond achter zijn bureau geschreven. Om anderen te verlichten moet ik zelf opbranden. Zou u het willen? Ben je ertoe bereid? Om anderen te verlichten. Dan moet je door de zon beschenen zijn en dan moet je zelf opbranden als een kaars. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzame tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Zo ja. Dat is een tijding om de harten van de vaderen tot de kinderen te brengen. Mag je dat letterlijk nemen? Of zou het alleen op Israël geslagen hebben? Dat degene die onder de belofte van het oude verbond leefde, dat zij daar als het ware bovenuit getild moesten worden om te komen tot het wonder van het nieuwe verbond. Om degene die nog bij de ceremonie leefde te mogen brengen tot het licht van de vervulling van de wet. Om degene die zich nog blind staarden op de offers opening der ogen te geven, zodat zij het ene grote offer zouden ontdekken. Of zou het ook vanavond hier nog mogen zijn, of letterlijk in uw gezin. Maleachi heeft er iets van gezien. Toen moest die mond 500 jaren, 450 jaren zwijgen. En toen is het vervuld. Om de harten van de kinderen terug te brengen tot de vader en van de vaderen tot de kinderen. Straks in het laatste der dagen zal het omgekeerde zijn. Dan zal een schoondochter nog niet met haar schoonmoeder willen wandelen. Soms huiver je wel eens, hè, als je dat ziet gebeuren. Toch gebeurt ook het tegenovergestelde. Het is een aantal jaren geleden dat ik een keer ergens preekte in een dorp. En het ging ook over dat de harten van de kinderen tot de ouders teruggebracht zouden worden. En over vergevingsgezindheid. Te willen vergeven en vergeving te willen ontvangen. Ik kreeg die week een kaart toegestuurd zonder afzender. Dus ik heb het nooit kunnen checken. Ik ben er zelf ook nooit wat mee kunnen worden om die reden. Dan schreef een moeder: dominee, uw preek van zondagavond is door de Heer gebruikt. Want nu is het gebroken in ons gezin. Mijn schoondochter komt weer thuis. We kunnen weer samen zingen, samen de Heere groot maken, samen knielen. Misschien heb je wel gelezen ook dat er een paar weken terug in Den Haag die Mars voor het Leven was. Er liep een vrouw mee die in de 27e week van de zwangerschap van haar moeder met een injectie afgedreven had moeten worden als vrucht uit de moederschoot. Maar die injectie miste haar doel. Ze werd levend geboren. En die abortusarts die moest de geboorteakte ondertekenen. Deze is geboren en blijven leven. En ze ging haar weg door Amerika heen. En op een dag staat haar moeder voor haar. En schreeuwde het haar toe: ik ben je moeder. O, bent u mijn moeder. En ze zei: ik ben christen en ik vergeef u wat u gedaan hebt. En ze wilde die vergeving niet aanvaarden. Ja, zei zij, die dochter, die dood had moeten zijn, maar mocht leven. Weet u hoe dat komt? Er zijn twee redenen mogelijk. Moeder ziet haar daad nog niet in, het kwalijke daarin. Dus ze kan ook die vergeving niet aanvaarden. Want als je niks verkeerd gedaan hebt, en als je dat niet beleiden wil, waarom zou je dan de vergeving van een ander willen aanvaarden? Of, ja, haar hart is nooit zacht gemaakt. Dan kun je het ook niet uitstaan dat er een ander is die vergeving aanbiedt. Hoe is het nou in onze gezinnen? Ligt er iets? Ik zou willen zeggen, laat de zon niet ondergaan. Ja, maar de zon is al onder. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Doe je ogen niet dicht vanavond, totdat je het voor de Heere gebracht hebt. En gezegd: Heere, nou leg ik het nog één keer voor uw voeten neer. Zou u de dagen van Johannes de Doper, de voorloper, de vredestichter van die vredevorst, zou u die dagen nog eens willen vernieuwen, hier in dit deel van ons land, hier in dit dorp. Breng vrede, o Allerhoogste, want men noemt zijn naam wonderlijk. Het kan toch nog? Zou één ding voor hem te wonderlijk zijn? Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Raad voor een radeloze. Sterke God, wat kun je jezelf zwak voelen? Uitgestreden, moe gestreden. En je zegt: ik kan niet meer. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ja, zei iemand toen eens, zou het dan niet tijd zijn dat je nu God laat werken? Het hem laat doen. Vader der eeuwigheid, zou hij niet de eeuwen overzien? Zou hij niet alles omvatten? Ook dat kleine leventje van u en mij? Zou hij het niet weten hoe het moet om de harten van koningen te neigen als waterbeken en om de vijand van uw leven en de vijandin de vrede uit te storten in het hart, om een ander mens terug te vinden? En dan die laatste naam, hè? Jongelui, je weet het, hè? En wat is nou die vijfde naam van hem? Vredevorst. Hij zit op de troon en waar hij regeert, daar zal hij vrede brengen. En als die vrede Gods in je hart is uitgestort, dan heb je zelfs vrede met de stenen van het veld. Wat kan een goddeloze de voet stoten en vloeken? Maar Gods kind stoot de voet en zegt, wat een wonder dat mijn lamp niet is uitgeblust. Wat een wonder dat mijn voeten zich niet hebben hoeven te stoten aan de schemerende bergen. Wat een wonder dat die voeten gekomen zijn op de bergen en vrede geboodschapt hebben. Gezegend zijn de voeten die die goede tijding brengen. En uw ziel mag leven en God loven. Om de ongehoorzamen te brengen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Hoe word je door de Heere toegerust om hem te dienen? Ik hoorde een oude godsgezant onlangs een keer zeggen, en u hoort het mij vanavond ook bidden, ik heb het maar overgenomen van hem. God zegent zijn kinderen met honger en dorst. Kinderen, als jullie nou morgen aan tafel schuiven bij je moeder, en je hebt jezelf net helemaal vol gegeten met snoep. Weet je wat je dan zegt van het lekkere eten van je moeder? Wat moet ik met dat eten? Ik heb er geen zin in, mam. Ik heb geen honger. Of? Je hebt heel de morgen je vader geholpen. En je bent bezig geweest. En je komt binnen. En je ruikt dat heerlijke eten. Een zegen als je dan honger mag hebben. Je kan het eigenlijk geen honger noemen natuurlijk bij ons. Maar wat een zegen als je dan mag genieten van dat heerlijke voedsel. Het is maar een heel zwak beeld. Maar dat nou een ongehoorzame die nooit heeft willen luisteren mag zeggen, Heere, mag ik nou u gaan volgen? Mag ik u gaan dienen? Goede vrienden van ons schreven van de week een mail dat hun gezin zo ontspoord was geweest en zo ontwricht. Maar heeft de Heer een verandering gebracht. En de kinderen worden één voor één gebracht in het spoor om de Heer lief te hebben en hun naasten te winnen voor Christus. Dat is de vrucht. Dat is de vrucht van de vredevorst. En dat is de wens van een vredestichter in een gezin. Van een biddende vader. Van een verlangende moeder, Heere, geef dat al onze kinderen van u geleerd mogen zijn. Om u lief te hebben en u te loven. Nog één ding. Ik wens u toe om deze week elke dag te leven van de verwondering. Dat het goddelijke licht verschenen is in uw duisternis. Wandel dan in dat licht. Want het licht schijnt nu. En zijn naam is Vredevorst. Want hij zal vrede maken. Opdat u hem zult loven. En jij erbij. Amen. Heren, we danken u voor het woord dat u nog weer gegeven hebt vanavond. En dat het mag meegedragen worden als een kostbare schat in onze harten. En dat we het mee mogen dragen en uit mogen dragen. Beschijn ons dan, o zon der gerechtigheid. omdat wij schijnende lichten mogen zijn in een donkere wereld. Geef ons die liefde, Heere, om te getuigen van u, om onze naasten voor u te winnen. Grote ontfermer, denk aan dit volk. Wilt u een toegerust volk door het werk van Jezus Christus bereiden? Een toegerust volk voor de komende dagen. Toegerust en door u gezegend. En een schild, zodat het geloof op mag bloeien. En met het zwaard in de hand, om alle aanvallen van de boze af te weren. En zo roemen wij in uw genade, Heere. Want gij, Heere, alleen, gij zijt overwinnaar in die strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Geef dat er vredestichters mogen zijn in onze gezinnen. Die ernaar jagen om het goede te zoeken. Vredestichters op het werk. Op school. Zomaar in een schoolklas. Een jongen. Die het uitroept. Dat u de vredevos bent. Een meisje dat niet meer vechten kan. Heren, mogen wij zo vanavond de wapenen aan uw voeten leggen. En uw koning laten zijn in ons leven. O vredevorst. Ga met ons mee en blijf bij ons. En mogen wij eenmaal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld, om u, o Heer Jezus Christus, koning der koningen, te zien in uw schoonheid. En u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, alle lof en aanbidding en dankzegging toe te brengen, nu en eeuwig. Amen. Zingen we met elkaar op Psalm 42, het eerste en het vijfde. Het heigend herder jacht ontkomen, schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 1 en 5 van 42. gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig de Heere verheffen. Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.